Goed, iedereen opnieuw van harte welkom in deze avond. We gaan opnieuw verder met onze overdenkingen van de proloog. En met het oog op wat er gaat komen vanavond zou ik graag het relaas van die eerste drie scheppingsdagen opnieuw lezen, om dat opnieuw helder voor de geest te hebben. Later op de avond gaan we dan dag 4 inleiden met opnieuw de schrift te lezen. Dit zegt Gods woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, dat was het morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge land en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat het land vegetatie doen opkomen, zaaddragende planten, vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op het land. En het was zo. En het land bracht vegetatie voort, zaaddragende planten naar hun soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en was het morgen geweest, de derde dag. Zover het stukje uit Gods woord. Dus vanavond gaan we beginnen met na te denken over dag 3, de creatie van het droge, en dan vervolgens de creatie van vegetatie, planten en bomen. Maar voordat we ingaan op de betekenis en bedoeling van die derde dag, zou ik toch graag even die hoofdpunten van dag 1 en dag 2 recapituleren, om het mooi te zeggen. Want tijdens onze vorige overdenking hebben we nagenoeg enkel stilgestaan bij Gods scheppende werk op die tweede dag. Dit was dan ook de tweede dag die God verrichtte om de aarde tot een leefbare en bewoonbare plaats te maken. De eerste dag, op die eerste dag, die bestond erin om door een periode van licht, zoals we hebben gezien, het basispatroon van de tijdcyclus op te richten, zodat dag en nacht elkaar gaan afwisselen. De tijdcyclus die onder andere het levensritme van al wat leeft op aarde zou gaan bepalen. Maar op die tweede dag hebben we gezien, begint God door de creatie van het uitspansel een eerste leefbare ruimte te creëren, die vervolgens op de vijfde dag bevolkt zal worden door de vogels en het uitspansel van de hemel. En wat dan nog belangrijker is, wat we gezien, is dat op die tweede dag er een tweede voorziening door de Schepper God getroffen wordt, om leven op aarde mogelijk te maken. De wateren boven, de wolken en het uitspansel van de hemel, die gaan er namelijk voor zorgen dat het weer, de neerslag, gereguleerd wordt en het klimaat. Waarvoor dat een hele tour de force moeten doen om dat te kunnen uitleggen. Met andere woorden, de creatie van het uitspansel hebben we gezien, die vormt de basis voor die tweede fundamentele bouwsteen van Gods tempelproject. Nogmaals, op de eerste dag creëert de Schepper God de tijdcyclus, op de tweede dag de regulering van weer en klimaat, en nu volgt op de derde dag een derde en laatste fundamentele steen, gaan we zien, die noodzakelijk is om leven op aarde mogelijk te maken. Ik heb je daar de vorige maal op gewezen, het is pas wanneer dat die derde bouwsteen nu gaat gerealiseerd worden, dat de Schepper God zijn scheppende werk opnieuw goed noemt. Feit is gewoon dat het scheiden van de wateren nog niet volleindigd is. Dat gebeurt pas nu op de derde dag, wanneer het droge vrijkomt, nadat de wateren, zo hebben gelezen, op één plaats samenvloeien. Nu, een eerste opmerking die ik hierbij wil maken is dat voor aanhangers van Genesis 1 als een materiële ontstaansgeschiedenis, is die derde dag wel een beetje problematisch. Want de tekst, zoals je ziet, die geeft niet aan dat de Schepper God iets nieuws creëert op de derde dag. God maakt enkel scheiding, zien we, en doet het droge land vegetatie voortbrengen. Dus de vraag, waarom is dat hier opgenomen in de materiële ontstaansgeschiedenis, als God op die dag niks nieuws maakt, is eigenlijk wel een heel goede vraag. Maar als het om een functionele omschrijving gaat, is het echter duidelijk wat er op die derde dag plaatsgrijpt. Maar het gaat hier eigenlijk om twee elementen. Ten eerste het droge land, zoals we nu gaan overdenken. En ten tweede, wat dan niet onbelangrijk is, de mogelijkheid van planten en bomen om vrucht te dragen. Twee elementen, beste vrienden, die cruciaal zijn in Gods ontwerp om de schepping te voorzien in vegetatie en landbouw. Ze vormen de basis van Gods voedselvoorziening. En jullie weten allemaal dat Israël in het beloofde land een samenleving gaat zijn die in hoofdzak zal leven van de opbrengst van het land. Vandaar dat het ook voor hen zo belangrijk is. Nu op die tweede dag hebben we gezien, had de Schepper God grenzen gesteld aan de wateren boven, en nu gaat hij grenzen stellen aan de wateren onder, zodat het droge land tevoorschijn komt. Ja, zoals ik al zei, het werk was nog niet af. Want zonder het droge land mist die regulering van het weer zijn doel, hè, mensen. Het is wel een vreemde uitdrukking hier voor ons. Laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. Nu, in één plaats samenvloeien, dan moeten we hier duidelijk begrijpen in contrast met wat er voorheen was, toen dat de wateren elke plaats bedekten, de gehele aarde. Nu zullen de wateren enkel nog delen van de aarde bedekken. En dat is voor ons een iets wat vreemde omschrijving, omdat wij vanuit de aardrijkskunde les continenten voor ogen hebben die omringd worden door oceanen. Maar de Hebreeën die zagen de wereld als droog land waarin dat de zeeën gelegen zijn. En dat is natuurlijk een heel andere kijk op de wereld. Herinner u zich ook in dat verband de kosmos van kosmos, weet je nog, met zijn Amerikaans brievenbusmodel? Wel, dan zagen we ook dat de zeeën gelegen zijn in het droge land. Dat is 600 jaar na Christus. Dus die manier om naar de wereld te kijken was zeer wijd verspreid. Merk ook op hoe dat de profeet Jeremia op eenzelfde wijze spreekt over de grenzen aan de zeeën, zoals we dat de vorige keer zagen aan de grenzen die gesteld werden aan de wateren boven in de psalmen. Laten we het samen lezen. De Heere zegt, zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt Jahweh, of zou u voor mijn aangezicht niet beven? Ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die zij niet zal overschrijden. Al kolken haar golven, ze zullen niets kunnen uitrichten. Al bruisen zij, ze zullen hem niet overschrijden. Zie je wederom diezelfde beschrijving die we de vorige maal ook hebben gezien. Ik dacht in Psalm 104 en nog op andere plaatsen, toen de grenzen gesteld werden aan de wateren boven. Nu Gods bevelen van de wateren, dat herinnert Israël bovenal dat ook deze onder de heerschappij van Jahweh staan. Het is zo belangrijk voor Gods volk om te zien dat de zee geen onafhankelijke kracht is die gevreesd of aanbeden moet worden, maar dat het gewoon een deel is van Gods schepping dat eveneens zoals de wateren boven meteen gevolg geeft aan de directe geboden van de Schepper God. En zoals Jahweh de wateren scheidde bij de Exodus, zo wordt ook nu het droge zichtbaar. En ik blijf dit herhaaldelijk voor u in aandacht brengen, mensen. De boodschap van Genesis, vergeet dat niet, is allereerst aan Gods volk in de woestijn gericht. En het is Mozes' bedoeling om Israël eraan te herinneren dat de God die zij voor het eerst ontmoet hebben daar bij de Schelfzee, de schepper van hemel en aarde is. En daar bleek heel duidelijk dat in tegenstelling tot Jahweh, Farao, de zoon van de goden, machteloos en onvermogend was om zijn eigen volk, zijn legers te bewaren voor de machtige wateren onder de hemel. En u weet ook hoezeer dat tijdens de woestijnreis Israël herhaaldelijk geneigd was om naar Egypte terug te keren, om opnieuw hun heil te zoeken onder de hoede van de Farao. Dus zie je hoe belangrijk dat het is dat zij dat oog voor krijgen, mensen. En denk hier ook aan wat ik u getoond heb in de eerste studies, aan de betekenis, weet je nog, van de oerheuvel in de Egyptische scheppingsverhalen. De oerheuvel, of, weet je nog, het verrezen land, Tathenen genaamd. Wat de jaarlijkse overstroming van de Nijl weerspiegelt, de vruchtbare grond die tevoorschijn komt wanneer dat de Nijl zich terugtrekt. Dus het is vanuit dit oogpunt zo vanzelfsprekend dat de opkomst van het droge land, ja, dat het samengaat met het verbouwen van voedsel. Dus vanuit een functionele benadering had het hier niet zozeer om twee aparte zaken, het droge en vervolgens vegetatie, nee. Naar de belevingswereld van Gods volk zijn het land en voedsel, ja, die zijn gewoon niet los te denken van elkaar, je mensen. En vervolgens vinden we dat in de komende dagen alle aandacht hoofdzakelijk gericht wordt op het droge land of aarde. Dus hier moet je ook gaan kiezen, en God noemde het droge aarde of God noemde het droge land. Vermits dat het hier gaat om de voedselvoorziening, geef ik de voorkeur aan het woord land. Ja? Ook met het vooruitzicht van het beloofde land waar dat Israël naartoe gaat. Het is niet dat ik die tekst hier aan het manipuleren ben, die ruimte is er gewoon. Het is uiteindelijk de vertaling die ik aanpas en niet het woord van God. Ja. Nu, bij het land, de aarde, daar wil ik een moment dieper op ingaan. Want de ware toedracht daarvan wordt zelden gezien, mensen. Het land voorziet een levensruimte voor mens en dier. En dat is de tweede levensruimte die we vinden na het uitspansel op de tweede dag. En die is zo belangrijk, omdat de aarde, het land, al het leven zal onderhouden. De aarde zal produceren dat wat dan nodig is om het leven te onderhouden. Het land, dat wijst in de Bijbel op wat dat God welwillend verordent in het belang van het menselijk leven en de veiligheid van de mens. En dat wil ik even wat nader uitwerken. In Psalm 24 lezen we: de aarde is van Yahweh en al wat haar vervult, de wereld en wie daarin wonen. Want hij heeft haar op zee gegrond, op rivieren gevestigd. Waarom vestig ik daar uw aandacht op? Omdat Psalm 115 ons leert dat dat een geweldige zegen is. U bent gezegend door Yahweh die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De hemel is van Yahweh, maar zie je, de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En vanuit dat oogpunt is het ook belangrijk om te zien dat in de wijsheidsboeken, zoals in het boek Spreuken hier, daar staat de aarde of het land nagenoeg synoniem voor het leven, voor het goede leven, de rijke voorziening, de vettigheid, de rijkdom en de overvloed van het land. Denk ook aan de landbelofte. Wat zegt de Heere over het beloofde land? Het zal een land zijn, overvloeiende van melk en honing. Nu, ik weet niet of je erop gelet hebt, maar wanneer dat de 12 verspieders uitgezonden worden, dan komen ze niet terug met een zultje honing en een zultje melk. En verder hoor je daar ook nooit niks meer over. Hè? Over die melk en die honing, dat heeft alles te maken met het feit dat dat een metafoor is in het oude Midden-Oosten voor het voedsel van de goden. Dan voel je al aan dat het gaat om het allerbeste dat er is. Hé. Dat is wat God weglegt voor zijn volk. Dus het land, het leven in het land, dat staat synoniem. Het is een goede haven van de Heere God, waarvan dat wij als mensen dankbaar mogen genieten en ons daar ook in mogen verheugen, in het volle bewustzijn dat het gaat om een zegen en geen vanzelfsprekendheid. Vandaar, ja, de aarde is inderdaad van Yahweh. Maar de goddelozen, zegt Spreuken 2 vers 22, die worden van de aarde weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid. Het is Yahweh, zijn aarde. En hij ontfermt zich over hen die er wonen, maar wie dat Yahweh als de scheppergod niet erkent, als de bron van de zegen en het goede dat hij ons geeft, de aarde waarin wij mogen wonen, ja, die wordt eruit weggevaagd en die sterft uiteindelijk de tweede dood. Dus het leven dat in stand gehouden wordt door de goede aarde, dat staat, zo zie je in het Spreukenboek, in schril contrast met het graf en de doden. Dat is ook wat de Heer Jezus trouwens op wijst in de bergrede. Gelukkig de zachtmoedigen, zegt de Heer Jezus, want zij zullen de aarde beërven. De aarde beërven, mensen, dat staat er synoniem voor het eeuwig leven beërven. Dus zie je hoe nauw dat leven in de schrift verbonden is met de aarde, het land. En het is zo belangrijk om dat vanuit Israëls geschriften te leren begrijpen, want zoals je wellicht wel weet, denken vele christen wel aan iets anders. Wanneer ze dat versje lezen? De aarde of het land is veel meer, beste vrienden, dan louter een geografische omschrijving. Ja. Dus zie hoe belangrijk dat het is om vanuit Israëls geschriften die dingen gaandeweg te gaan ontdekken, en welke geweldige zegen dat het is, wanneer er duidelijk gezien wordt dat de Heere God verantwoordelijk is voor het droge land en wat erin dat droge land zal voorzien door dat te produceren zodat al het leven op aarde onderhouden kan worden. Daar gaat het hem over. Ga je mee volgen daarin? Dus, en dat zo, ja, ik vind dat zo bijzonder. Als God zegt, laat het land vegetatie doen opkomen, dan is dat hier de climax van dag 1 tot 3. Eindelijk wordt de aarde nu voor het eerst productief. De aarde wordt nu functioneel. Ze gaan leven voortbrengen onder de vorm van planten en bomen. En die gaan voorzien in het levensonderhoud van mens en dier. En hier wil ik meteen bij zeggen dat er hier geen sprake is van moeder aarde die leven voortbrengt. Het is Gods woord die het land in staat stelt om vrucht, om leven voort te brengen. Ik wil onderstrepen allereerst vanuit Israëls oogpunt, want straks komen ze onder de Canaanitische stammen, en daar overheerst de gedachte in de vruchtbaarheidscultus dat de aarde telkens opnieuw bevrucht moet worden door de goden. Maar je ziet dat het Genesis verhaal leert aan Gods volk dat vegetatie kan opkomen uit de levensloze aarde, omdat de schepper God kracht tot vruchtbaarheid verleent door zijn levenskrachtig woord. Daar gaat het hem hier om. En het mooie is om hier te ontdekken dat zaaddragende planten en vruchtbomen zich eveneens kunnen reproduceren en voortplanten zoals de mens. Het is een gave en een zegen van God. Ik wijs er ook op omdat moeder aarde, de heidense visie op de aarde, dat die vandaag de dag schuilgaat achter de acties van milieuactivisten als Gaia, betekent letterlijk moeder aarde, Greenpeace. Het vormt ook de basis voor de groene politiek in Europa. Maar het is een zeer mensonvriendelijke visie die in de kern antichristelijk is. Omdat men ziet de plaats die God geeft aan de mens in de schepping om de schepping te overheersen en te onderwerpen. Dat is de reden, zegt men, dat de schepping, of de natuur, ze spreekt niet over de schepping, ze spreekt over de natuur, maar dat de natuur in de toestand terechtgekomen is waar we vandaag zijn. De mens is een parasiet op de aarde en de Bijbelse leer is daarvoor verantwoordelijk, zeggen ze. Ik wil er niet dieper op ingaan, maar ik denk dat het toch belangrijk is om dat hier meteen ook heel duidelijk te zien. Een volgende punt waar ik je op wil wijzen hier is dat er hier ja, een vertaalkeuze moet gemaakt worden. Als je in je eigen Bijbeltje gaat kijken, ga je zien dat er dan staat en het land bracht groen voort of het land bracht gras voort. En dan is dit de eerste categorie, zaaddragende planten de tweede categorie en de vruchtdragende bomen een derde categorie. Gaat het hier om gras? Groen, of gaat het hier om vegetatie? Je ziet dat ik de keuze gemaakt heb om hier over vegetatie te spreken. Nu, om eerlijk te zijn, het woord in de grondtekst betekent meestal gras. Maar hier blijkt het wel een bredere aanduiding te zijn die zowel, zo gebruik ik het ook, de planten als de bomen omvat. Misschien ga je zeggen, ja Jos, waarom heb je de keuze hier gemaakt? Wel omdat alleen de planten en de bomen zaaddragend en vruchtdragend aangeduid worden. Dat wordt niet gezegd van het groen of de vegetatie. En dan is zaaddragende planten en vruchtdragende bomen zijn twee subcategorieën. Trouwens, dat is ook hoe dat het in de vroegste vertalingen weergegeven wordt. en hoe dat het door vele hedendaagse bijbeleraars begrepen wordt. Maar het is een vertaalkeuze die je moet maken. Maar je weet, ik ben graag transparant waarom dat ik iets verander. En ik wil dat jullie dat ook zien. Als je dan er anders over denkt, dat is voor mij geen probleem. Maar ik wil dat je weet waarom dat ik soms een andere keuze maak. Maar ik vind dat het hier duidelijker ook uit de verf komt, dat het hier gaat om de functie van planten en bomen. Ja? Naar hun soort wordt er hier gezegd, telke malen. Dat laat zien dat er wel degelijk een geplande orde is in Gods scheppingswerk, waarmee dat hij alles wat hij creëert zorgvuldig onderscheidt. We gaan dat zien zowel bij de planten als bij de dieren. En dat heeft alles te maken met het feit dat orde en geen chaos het watermerk is van Gods scheppende werk. Er is wel degelijk een scheppingsorde. En de Heere God, die wil ook van meet af aan Israël dat bijbrengen, op een hele bijzondere wijze. Leviticus 19, vers 19. Ben er zeker van dat je al 10 keer die tekst gelezen hebt en gezegd hebt, wat wil God in Gods naam daarmee bereiken? Want we vinden, mijn inzettingen zult gij bewaren. Je zult van uw vee niet 2 verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met weerlei zaad bezaaien. En een kleed uit weerlei stof vervaardigd, zult je niet dragen, zegt de Heer. En hier zien we dat er ook een morele kant is aan de scheppingsorde. Wat dat God onderscheiden heeft, en dat hij anders geschapen heeft, dat zal de mens niet verwarren. De dingen zoals God ze geschapen heeft, de mens hoort die te accepteren en te respecteren. En dat geeft wel verregaande consequenties. Want dat geeft ook aan dat binnen de soorten, zowel van planten als van dieren, kruising en manipulatie van de genen, dat dat morele grenzen heeft. Ik kon maar 1 voorbeeld direct bedenken uit de dierenwereld, maar als we een hondensoort gaan fokken omdat we het mooi vinden en schattig vinden, terwijl dat dier dat ernstig onder te lijden heeft, dan is dat totaal onverantwoord en de schepper onwaardig. En dat gebeurt. Dus, ja, maar goed, dat is nog een deftige koe. Maar als je dan een worst van een hond kweekt, met zulke pootjes eronder, die maar half hem kan voorbewegen, of een hond met zo'n platgedrukte smoel, die nog niet eens deftig kan ademen, maar de dieren een echt ademhalingsprobleem, wat zijn we dan in godsnaam mee bezig? Je ziet dat er wel degelijk een morele kant is aan Gods scheppingsorde. Dat ligt hier al in opgesloten. En dat is wat Gods volk al van meet af aan moest leren. Hè? Vond het toch ook wel een keer belangrijk om dat hier te onderstrepen. Mag ik verder gaan? Oké. Toen was het avond geweest en was het morgen geweest, de derde dag. Ja, aan het eind van die derde dag zijn die 3 fundamentele bouwstenen neergelegd. En ik wil daar zo de aandacht op vestigen, want als we de machtige daden van de Schepper God willen zien, dan moeten we niet gaan kijken naar het materiële ontstaan van alle dingen, maar hoe dat de Schepper God die dingen op zo'n unieke manier heeft samengebracht, zodat alles zijn functie en zijn waarde heeft. En we mogen het wonderlijke van die dingen toch nooit uit het oog verliezen, mensen. En die 3 bijzondere functies, tijd, weer en voedsel, die vormen de basis van ons leven, mensen. Het zijn 3 functies die essentieel zijn, die ons menselijk bestaan definiëren, want het gespreksonderwerp bij uitstek bij de beenhouwer of in de bushalte is tijd, weer en voedsel. Maar het zijn ook 3 functies die essentieel zijn, waardoor de mens geen controle, of toch zeker de moderne mens, geen absolute controle over heeft. Dus zie je, vanuit dat oogpunt zijn functies ook belangrijker dan materialen, en het mag ons dus ook niet verbazen dat de 3 belangrijkste functies zijn die in de eerste dagen van Genesis 1 geïntroduceerd worden, om verschillende redenen. Want dit bewustzijn, mensen, was heel sterk aanwezig binnen de Egyptische cultuur. Ik heb hier een fragmentje uit een papyrustekst, die wordt Papyrus Insinger genoemd, omdat meneer Insinger die als eerste heeft aan het licht gebracht. Ja, het is het spreukenboek, zeg maar, van Egypte. Het gaat over Egyptische wijsheid. En kijk eens wat er hier gezegd wordt. Hij creëerde dag, maand en jaar, dat is tijd zeker, hè? Door de bevelen van de Heer van het gebod. Ja, je kent de Heer van het gebod, hè? Wie sprak er in de Egyptische scheppingsverhalen en het gebeurde? Begin met een P en het einde met een hash. Betaald naar schijnt, hè? Oké. Hij creëerde zomer en winter. Dat is het weer zeker, hè? Klimaat. Door de opkomst en ondergang van Sotis, hè? Dat is de Siriusster. En ten derde, hij creëerde voedsel. Voor degenen die leven. Het wonder van de velden wordt er genoemd. In het spreukenboek van de Egyptische wijsheid. Het wonder van de velden. Ik vind dat zo mooi. Want uiteindelijk weerspiegelt de verwondering in de oudheid hier in die derde dag. Mensen waren gefascineerd bij de hele idee hoe dat planten groeiden, dat ze zaad ter aarde lieten vallen en dat uit dat kleine zaadje nog meer van diezelfde plant voortkwam. Ook de cyclus van de planten en de bomen doorheen de seizoenen en denk ook aan de zegen van de vruchtbaarheid van de jaarlijkse overstroming, al die dingen werden gezien als onderdeel van die verbazingwekkende voedselvoorziening die de Egyptenaren zo brood nodig hadden om te kunnen overleven in mensen. Dus ook hier, let er ook op, in die oude Egyptische wijsheid, proef je hoe onlosmakelijk het leven verbonden is met het goede land. Ja? Zoals we het ook aantreffen in de wijsheid van het Spreukenboek. En kijk, als ik dat zo lees, dan mag je van mij denken van de Egyptenaren wat je wilt. Maar één ding moet je hier toch nageven, dat ze wat dit betreft meer respect en ontzag hadden dan de mens van vandaag. En menigeen die zichzelf een gelovige noemt, die het nog niet eens niet meer aanvoelt, hoe vanzelfsprekend het zou moeten zijn om de Schepper God van harte te danken voor het wonder van het dagelijkse voedsel, mensen. Zijn wij nog onder de indruk van het wonder van de velden? Of worden we alleen nog in beweging gebracht door de reclames en de aanbiedingen in de supermarkt? Snap je dat naartoe wel? Ik hoop dat ook dit opnieuw ons mag verwonderen. Bij het zondvloedverhaal, grenzen worden daar opgeheven. We vinden dat hemel en aarde zoals ze gecreëerd zijn in de scheppingsweek ontschapen worden, om het zo te zeggen. En dan zien we dat de Heere daar een duidelijke belofte maakt na de zondvloed. En dan vinden we dezelfde drie fundamentele bouwstenen, weliswaar in omgekeerde volgorde. Voortaan, zegt de Heere, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, voedsel, koude en hitte, zomer en winter, weer, klimaat, dag en nacht, de tijdcyclus, niet ophouden. Dus moest u nog niet te volle overtuigd zijn van mijn insteek, dan denk ik dat dat hier duidelijk gezien wordt. Als dit zo opnieuw voor de aandacht van Gods volk gebracht wordt, dan denk ik toch dat Mozes zich terdege van bewust is dat dat de drie belangrijkste categorieën zijn binnen de werking van de schepping die God georganiseerd heeft. Kan je mij daarin volgen? Ik ga nog een stukje verder gaan. Die drie functies, die vormen ook de drie bestuursorganen van Gods koninklijke heerschappij over de kosmos. Je zou het kunnen vergelijken met een koning die een bestuur opzet, waardoor dat de overheid in een land gaat opereren. Wel, zo had de Heere God ook bestuursorganen oprichten van hemel en aarde. In ons land hebben we de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Dat zijn de bestuursorganen in de rechtsstaat. Wel, ze vormen tijd, klimaat, voedsel. De drieledige bestuursstructuur die God opricht in zijn schepping. Ik heb je dat trouwens in de vorige studie al deels opgewezen in Job 37. Weet je het nog? Hij spreidt zijn lichtgevende wolken uit, hebben we gezien. Die gaan naar zijn wijze raad alle kanten uit om te doen alles wat hij hun gebied op het oppervlak van de wereld, op de aarde. En dan volgt het, hij beschikt het voor zijn land, het zij tot roede, tuchtiging, het zij tot voor de tierenheid, tegen. En dat geldt niet alleen voor het weer, mensen. We zeggen het toch ook, onze tijden zijn in Gods hand. Inderdaad. Ondanks onze verregaande medische progressie, zijn onze tijden ook anno 2021 nog steeds in Gods hand. En ik hoef u niet te vertellen hoe dat de coronapandemie ons ernstig met de neus op de feiten drukt, wat dat betreft. Ja? En hetzelfde geldt ook voor voedsel. Oogsten die kunnen mislukken om tal van redenen die de mens niet in de hand heeft. Denk bijvoorbeeld aan die gigantische sprinkhanenplaag in Midden-Afrika, die al jaren niet onder controle te krijgen is. Dus zie je, dat is een heel belangrijk concept om wat er in de schepping gebeurt te leren duidelijk te begrijpen. Tijd, weer, voedsel, dat zijn de bestuursorganen van Gods koninklijke heerschappij over deze schepping. En als we willen praten met elkaar van, oh, wat er nu gebeurt, wereldwijde coronapandemie, dan gaan we hier moeten beginnen. En gaan we het vanuit dit oogpunt moeten zien te begrijpen en een plaats te geven. Maar op geen ander vertrekpunt. Hier moet beginnen. En dan ga je tot een heel ander discours komen dan dat we vandaag in de maatschappij horen en spijtig genoeg ook vaak onder christen horen. Dus zie hoe fundamenteel dat het is om over de dingen van het leven na te denken. Iedereen mee? Dus pas wanneer dat die drie elementaire functies gecreëerd zijn, noemt God wat dan nu gerealiseerd is goed. Weet je nog, op de eerste dag, wanneer dat God het licht goed noemt, toen heb ik u gezegd, goed, dat is geen morele beoordeling, maar het betekent dat het geschikt is voor een doel. Misschien zeggen, ja, maar ja, dat is goed, maar waar kan je dat precies uit afleiden om dat zo te interpreteren? Wel, de betekenis van wat dat God goed noemt, dat valt eigenlijk af te leiden uit wat niet goed wordt genoemd. En dat is een heel goede vuistregel dat ik je wil meegeven om de betekenis van woorden in de schrift duidelijker voor ogen te krijgen. Nu, wat het scheppingsverhaal betreft, wordt er maar één keer gezegd dat er iets niet goed is. In Genesis 2, vers 18. Ook zei Jahweh God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, een wijze hulp, die bij hem past. Dus hier zien we heel duidelijk dat bij de schepping van de mens, dat God de mens gecreëerd heeft, niet om alleen te zijn, ik ga het zo zeggen. God heeft de mens niet gecreëerd om alleen te zijn. De mens, zo zien we, is een gemeenschapswezen. En om zijn rol en zijn functie binnen de schepping optimaal te kunnen vervullen, heeft de mens hulp en bijstand nodig van anderen. In beginsel was een soulmate, maar ik zie het wel in de ruime zin van het woord in mensen, want de alleenstaanden had er verschrikkelijk moeilijk mee, hè? Nee, dat had het hem hier in de ruimste zin van het woord niet over. Het geeft gewoon aan dat wij die gecreëerd zijn om Gods beelddrager te zijn en rentmeester te zijn over de schepping, dat we dat niet alleen kunnen. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar je ziet dat het hier helemaal niet gaat om een morele beoordeling. Hè? Het gaat erom dat de mens niet kan functioneren zoals God hem bedoeld heeft te functioneren, als hij niemand naast zich heeft. Ja? Kan je mij volgen? Dus wat dat goed is, dat betekent in de meest algemene zin van het woord dat het op zijn plaats is en dat het naar behoren doet waartoe dat het bedoeld is. En dat het overige leven op aarde ten goede komt. Dat is in beginsel wat er met goed bedoeld wordt. Ja? Kan je mij volgen?
Dus niet zo, want de eerste dag genoemd het licht, dat het licht goed was, moet je toch niet weten wat oké, buiten is als het licht, of niet goed. En de tweede dag schitten de wolken boven en onder, dan heb je ook niet dat goed is.
Ik heb gezegd, voordat we aan de eerste dag begonnen, dat de wateren, nog de duisternis, nog positief, nog negatief waren. Dat het de situatie was die negatief was, herinnert u?
Ja.
En wanneer dat God spreekt, er zij licht, is het licht inderdaad goed. Door de wisseling van dag en nacht, dag en nacht, gebruikt God ook de duisternis ten goede voor de mens en al wat dat leeft.
Op goed leven is het moment dat hij zijn functie kreeg en wanneer die functie volledig.
Ja, inderdaad. Zo zagen we op de tweede dag De scheiding van de water en boven, God kan niet zeggen dat het goed is, want waarvoor dat hij het een functie gegeven heeft, heeft nog geen enkele waarde en betekenis, want er is geen aarde. Ja? Ik wil hier toch wel wat dieper op ingaan. Want de schepping wordt vanuit het oogpunt van de schrift gezien als goed, inderdaad. En daarmee wordt allereerst bedoeld, lieve mensen, goed in zichzelf. Het is te zeggen, maar goed wordt hier niet bedoeld dat het goed is, omdat het ons mensen ten goede komt. Want in onze modernistische consumptiemaatschappij wordt de natuur als goed gezien, omdat die vooral voor ons bruikbaar is. En er is de tendens om de natuur te gaan definiëren en te gaan organiseren in functie van onze noden. Wat bedoel ik daarmee? Wel, het regenwoud in Zuid-Amerika dat moet plaatsruimen voor uitgestrekte monotone plantages, omdat de vraag naar kokosolie op de wereldmarkt steeds groter wordt. Maar lieve mensen, dat is niet de visie binnen de schrift. De schepping is inderdaad ook goed voor ons. Maar zoals dat we gaan zien, heeft elk individueel lid van elke soort en familie zijn plaats in de schepping. Alles en iedereen heeft zijn functie en bezit zijn eigen waardigheid. Ook de planten en de bomen, ongeacht of dat ze nu voor ons bruikbaar zijn of niet. Alles moet als dusdanig gerespecteerd worden. En weet je, soms duikt dat in de meest vreemde plaatsen op in de schrift, wat je totaal niet verwacht. In Deuteronomium hoofdstuk 20 bijvoorbeeld, daar vinden we de regelgeving in verband met oorlogsvoering. Je moet zien dat er staat. De Heere zegt, als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomhaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan. Ten eerste zegt hij, want u kunt er zelf van eten. En bovendien is een boom soms een mens dat u tegen hem moet strijden. Of anders gezegd, wat heeft die boom eigenlijk misdaan? Alleen bomen waarvan je weet dat ze geen vruchten dragen, mag u gebruiken voor de belegering van de stad waarmee u in oorlog bent.
Ik zou dat wel begrijpen, maar dan kun je toch gemakkelijk zeggen dat daar een functie stelt van het boek voor de mens. Omdat er aangegeven wordt dat je zelf van, want je kunt er zelf van eten. En je moet de boom wegbrengen waarvan ze hebben gegeven.
Ja, het gaat er allereerst om specifieke regelgeving in zaken oorlogsvoering, maar God had nu net de bomen die vrucht dragen toch gecreëerd om ervan te eten. Dat is de bedoeling.
Ja, ze vervallen.
Ja, maar je mag ze niet omhakken, zegt de Heere, want we kennen die boom nu eigenlijk misdaan. Als je dan toch boom nodig hebt, zegt de Heere, voor je belegering van de stad, dan moet je er omhakken die hen vrucht geven.
En
harmonie met de natuur en maken gebruik van de natuur met respect.
Maar ook een soort van huurder. Vele van die stammen geloven ook van dat er een schepper is. En bijvoorbeeld als een dier genomen die ene stam heeft het hart terug, de anderen heeft de ingewand terug. Mm-hmm. Als ze een boom gebruiken, gaan ze altijd eerst zorgen dat ze ergens de speuten van die boom afgenomen en geplant zijn voordat ze een boom gebruiken. Weet je wat, dat is net net als dat je in een winkel zit en je moet een beetje in van alles van één. En respect voor alles.
Absoluut, dat is waar. Want alles is inderdaad, dat geschapen is, waardevol in zichzelf. En moeten we in dat opzicht respecteren. Ja. Dus je ziet dat je toch heel veel kan puren uit die beginselen. Ja. Goed, dan kunnen we beginnen met een stukje verder te lezen uit Gods woord. En God zei, laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij dienen tot tekenen en van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen, en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. God stelde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en was het morgen geweest. De vierde dag. Dus die vierde dag, zoals je ziet in ons schema, introduceert hier de tweede groep van drie dagen. Waarop dat de Heere God nu die ontstane levensruimtes gaat vervullen met beweging en leven. En met beweging bedoel ik natuurlijk de zon, de maan en de sterren, die zich van op de aarde gezien aan de horizon voortbewegen. Dat bedoel ik daarmee aan te geven. En op deze vierde dag worden dus de hemellichten gecreëerd aan het uitspansel van de hemel geplaatst. En dat loopt, zoals je ziet in ons overzicht van de schepping als Gods tempel, dat loopt parallel aan de periode van licht die dus op die eerste dag verordend was. Nu, het eerste wat er opvalt, denk ik toch, is hoe groot de omschrijving van die vierde dag wel is. Op de zesde dag na is die beschrijving van die vierde dag de lijvigste binnen heel de tekst. En u merkt dat die tekst zo uitgebreid is, vooral ook door de herhalingen die hier aan bod komen. Wat dat volgens mij toch aangeeft dat de creatie van de hemellichten voor Mozes kennelijk van speciaal belang is. Trouwens, die vierde dag is natuurlijk ook centraal gelegen binnen de zevendaagse ordening van de scheppingsweek. Opmerkelijk is hier ook het feit dat de realisatie van Gods gesproken woord dus in omgekeerde volgorde weergegeven wordt, wat dan resulteert in de volgende structuur hier. En dat wordt meteen duidelijk, daarom heb ik het ook in het blauw aangegeven, dat hun functie om dag en nacht te beheersen, dat hier centraal staat. En waar het in de weergave van die vierde dag binnen het scheppingsverhaal vooral om draait, mensen, is eigenlijk het antwoord op die aloude vraag: wie heerst er over hemel en aarde? We hebben gezien met elkaar dat binnen de Egyptische scheppingsverhalen de God van het grote licht een zeer centrale plaats inneemt naar de orde van Maat. Zoals de zon heerst over de hemel, zo heerst Farao als zoon van de zonnehond over de aarde, heb ik u toen vertaald. Dus wie heerst over hemel en aarde is hier vanuit Israëls geschiedenis wel heel belangrijk. Want laten we toch in dat verband niet vergeten dat duisternis en daaraan verbonden de dood van de eerstgeborenen, dat waren de laatste daden die tot de uittocht van Egypte hebben geleid. Gedurende drie dagen heerst er dikke duisternis in het land. En de zonnegod Ra, die bleek machteloos om die duisternis te doorbreken. Farao, de zoon van Ra, werd als een god beschouwd, en ook hij bleek machteloos om zelfs zijn eigen eerstgeboren zoon tijdens die duisternis te kunnen beschermen. Dus vanuit dat perspectief is het toch zo belangrijk voor Gods volk om het grote licht in zijn juiste perspectief te zien. Dus zie je hoe dat je telkenmaal, als je het bekijkt vanuit de Exodus, toch met andere ogen naar die dingen kijkt. En er is niet alleen het grote licht, maar ook het kleine licht had een heel belangrijke functie binnen de Egyptische cultuur. Men had een burgerlijke jaarkalender en die werd bepaald zoals onze kalender door de dagelijks terugkerende zon. Maar daarnaast kende men ook een maankalender en die werd hoofdzakelijk in Egypte door de priesters gebruikt voor hun rituelen en hun feesten. Ja, Egypte had, evenals Gods volk onder het Sinaï-verbond, een uitgebreide feestkalender. En de viering van bepaalde feesten die betrekking hadden op de seizoenswisselingen, die werden afgestemd op de fasen van de maan. Zo had je bijvoorbeeld het jaarlijkse Oudjatfeest, dat het begin van het stijgen van de Nijl aankondigde, en dat had plaats bij volle maan, altijd opnieuw. Feesten, daar kom ik nog straks op terug, ook heel belangrijk in die context hier. Maar ik wilde maar gewoon aangeven dat het grote licht en het kleine licht wel degelijk belangrijk is binnen de Egyptische cultuur. Want in hoofdzaak, als je het hier eigenlijk leest, dan zie je dat het gaat om een opsomming van functies met betrekking tot de mens. Laten zij dienen tot tekenen van vaste tijden en van dagen en jaren. Nou, dat is enkel belangrijk voor de mens. Het overige leven op aarde heeft daar geen boodschap aan. Dat gaan we ook ontdekken met elkaar. En is het u ook opgevallen dat de sterren hier maar even terzijde worden genoemd? Ah ja, by the way, ook nog de sterren. Zo komt het over, vind ik toch persoonlijk. Maar ook die vervulden een belangrijke functie binnen de Egyptische cultuur, mensen. ga je een voorbeeld geven. Ik heb daar juist papieren inzinger erbij gehaald. We gaan er hem nog een keer bij nemen, omdat er een melding gemaakt wordt van de ster Sotis. Sotis is de Siriusster. Ik wil er toch wel iets over vertellen. Want al de Egyptenaren die koos ervoor om een jaar volgens de gebruikelijke zonnekalender uit exact 365 dagen te laten bestaan. 365 dagen, dat betekent dat die zonnekalender na 4 jaar één dag voorliep op de seizoenen. Wat dat in onze kalender gecompenseerd wordt door een schrikkeljaar. Maar na 120 jaar van 365 dagen was het verschil exact 1 maand. En na 1461 jaar viel de Egyptische zonnekalender eindelijk weer samen met de seizoenen. En dat wordt door de Egyptenaren een Sotis-periode genoemd. En ze krijgt die naam omdat ze inderdaad gebaseerd is op de ster Sotis, die door de oude Egyptenaren gezien werd als de godin Sobdet. Ieder jaar verscheen die na een periode van lange afwezigheid in de morgen aan de horizon en rond diezelfde periode had de overstroming van de Nijl plaats. Dus werd de godin Sotis gezien als de brengster van de Nijloverstroming. En op die dag werd het feest ter ere van Sotis gevierd. En waarom vertel ik u dat? Omdat die dag gezien werd als de eerste dag van het nieuwe jaar. Dus de Sotis-periode begint met de opkomst van de ster Sotis en eindigt met de opkomst van de ster Sotis achter 1461 jaar. En daarom wordt dat de Sotis-periode genoemd. Ja. Waarom vertel ik je ook dat? Omdat alle volken van het oude Midden-Oosten gefascineerd waren door de sterrenhemel. En ze oriënteerden zich dan niet enkel op om te reizen, maar zoals je ook ziet hier in Papyrus Insinger, waren ze er ook voor afhankelijk om het aanbreken van de seizoenen te kunnen bepalen. Dus ik vertel je dat niet om interessant te doen, maar om je te doen aanvoelen hoe belangrijk dat die vierde dag is, dat Mozes hier uitvoerig zoveel aandacht aan heeft. Trouwens, onder de meeste volkeren waren zon en maan de belangrijkste goden in hun assortiment. Hé. Dus de meest voor de hand liggende reden is het belang van de hemellichamen in het oude Midden-Oosten. Trouwens, men geloofde ook dat de hemellichamen samen met de sterren het lot van de mensen bepaalden. Het stond in de sterren geschreven. Astrologie was enorm belangrijk in het oude Egypte. Inderdaad, want we gaan terug naar de heidense wereld. Hé. Op alle vlakken, moeder aarde dat juist, en het is de hemel die ons lot bepaalt. We het christendom, buiten gebonjourd, en we gaan terug naar de heidense wereld. Ja, er is niks anders. Hé. Ja, gelijk dat je dat opmerkt. Dus als je deze beschrijving hier ziet, dan zegt Mozes heel duidelijk, beste Israëlieten, de hemellichten, dat zijn geen goden. Dat zijn enkel maar creaturen van de schepper God. En op deze wijze zien we dat Mozes de betovering van de heidense wereld voor de sterren hemel verbreekt. Er volgt hier, in tegenstelling tot de voorafgaande dagen, geen naamgeving. Dat is treffend, hè, als je daar zo over nadenkt. Ja, we weten allemaal dat er met het grote en het kleine licht bedoeld wordt. Hè? Maar toch blijven die hemellichten naamloos. Wat dat toch wel veelzeggend is. Hè? Dat dat geen naam krijgt. Zon en maan hebben wel degelijk een aanduiding in het Hebreeuws. De zon is Shemesh, de maan Jariach. En het is alsof dat Mozes eigenlijk elk mogelijk verband van die hemellichten met de goden van de volken wil vermijden. Haran in Mesopotamië, zegt u dat iets? Dat was het centrum van verering van de maangod. Haran, zegt u niks? Abraham en zijn familie werden geroepen uit Haran. En ze waren afgodendienaars. Dat moet je niet vertellen. Welke god, als je in Haran woont, dat je dient zeker als het centrum is van de maanverering. Nu weet je hoe de maangod klinkt in een taal? Jarich. Zie je het? Jariach. Jarich. En de zonnegod, Shemesh in het Hebreeuws, Shamash in hun taal. Dus zie je hoe nauw dat de klank verbonden is en dat Mozes, zo begrijp ik het toch, elk mogelijk verband met die goden wil vermijden. En hij heeft ze geen namen. Ja, de hemellichten, zegt Mozes, dat zijn naamloze objecten die bestemd worden door de schepper God om de mens te dienen en niet om gediend te worden. Dat is hier de boodschap in mensen. Hun hoofdfunctie is licht geven. Oh, dat is pas goddelijk, hè? Dus zie je, een zeer bescheiden rol. Beiden heersen dan ook niet over het lot van de mens, enkel over dag en nacht. Dat is alles. En dat is schokkend om dat te zien, want zon en maan die werden zeer gevreesd in het oude Midden-Oosten, ik weet niet of je dat weet. En er zijn zelfs sporen van in Gods woord. Ja, je leest dat zo over. Als je Bijbeltje leest en je neemt Psalm 121, wat staat er dan? Jahweh is uw bewaarder, Jahweh is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet in de nacht. De zon kan je steken, dat is wel dodelijk, hè? Herinner je ook het verhaal van Elisa en de zoon van de weduwe? En de maan kon u dodelijk ziek maken, hè? Epilepsie wordt maanziekte genoemd in mensen. Dus men geloofde dat ook de maan u kon ziek maken. Zelfde gedachte vind je ook in Psalm 91. Je zult niet vrezen, zegt de Heere, voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Ja? Dus telkenmale die angst die er heerst onder de mensen voor de zon en de maan. Dag en nacht hadden gevaren die dodelijk konden zijn. En het is in dat klimaat van angst en ontzag die de omliggende volkeren ook kennen voor die hemellichten, dat de Heere God de volgende boodschap geeft in Deuteronomium hoofdstuk 4. Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren ziet en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. Jahweh uw God heeft hen aan al de volkeren onder de hemel toebedeeld, maar u heeft Jahweh genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een volk en tot een erfdeel te zijn, zoals het op deze dag is. Zie je de boodschap, mensen? De hemellichten zijn door Jahweh aan de hemel gesteld om alle volken te dienen. Maar jullie, zegt de Heere, jullie zijn een volk dat Jahweh zich voor zich apart heeft gezet om hem te dienen. Zie het contrast? Vandaar, lieve mensen, dat de straf op de verering van de hemellichten een halsmisdaad is in de Torah. Als iemand zich voor die neerbuigt, voor de zon, de maan, of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb, hij die deze wandaad heeft verricht, moet je naar buiten brengen, zegt de Torah, en u moet hem stenigen, totdat hij sterft. Ja. Hier hoe ernstiger dat het is, voor de Heere God, wanneer dat je neerbuigt voor schepselen, die zelfs nog niet eens een naam hebben, die niet meer kunnen doen dan licht geven in de duisternis, en overdag, als je die gaat dienen, in plaats van de schepper God, ja, de Heer God kan er niet mee lachen. En begrijpelijk ook, zeker, denk ik. Ja. Dus het belang van de zon wordt ook trouwens gezien in de gebruikelijke oost-west-oriëntering. Ik weet niet of je dat al opgevallen is, maar in het oude Midden-Oosten oriënteert men zich op het oosten. In tegenstelling tot ons, westerlingen, die ons oriënteren op het noorden, inderdaad. Dat heeft alles te maken met het feit dat de zon opkomt in het oosten en beschouwd wordt als de levensbron. En tempels en piramides in Egypte die staan altijd op een oost-west-as georiënteerd. En trouwens, de ingang van de Hof van Eden, de ingang van de tent van God en de tempel in Jeruzalem, die is ook aan de oostzijde. Vandaar dat je bijvoorbeeld leest in het boek Ezechiël dat je dat gruwelijke ding ziet. We vinden namelijk dat tussen de voorhal en het altaar zich daar 25 mannen bevinden met hun rug naar de tempel van Jahweh en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Ja. Dus om die reden, als dat zo nadrukkelijk beschreven wordt, dat de ingang van de Hof van Eden aan de oostzijde ligt, als je dan vindt dat de mens steeds verder oostwaarts trekt wanneer dat hij uit de Hof van Eden is weggestuurd, als Kain steeds verder oostwaarts trekt en als de mensheid naar de zondvloed nog altijd verder weg in het oosten gaat, dan is dat meer dan een anekdote en een reisverslag, hè, mensen? Dan heeft dat wel veel te betekenen. Ik ga niet allemaal kaarten op tafel gooien. Dat is voor de volgende keer. Ik doe aan klantenbinding, dat weet je. Ja. Maar kan je me daar een beetje in volgen? Dat die dingen toch een veel ruimere betekenis hebben. Maar je moet grote plaatjes zien natuurlijk. Hè? En nu dat we het toch over tempels hebben, ik weet niet wat die opgevallen is, maar 8 maal vind je hier het woordje licht of lichten. In het Hebreeuws maor. Dat wordt verder altijd in de 5 boeken van Mozes gebruikt, nog 10 keer om het licht in het heiligdom aan te duiden. Dat is opmerkelijk, hè? Buiten de boeken van Mozes vind ik het nog 4 keer in de schrift. 2 keer in het boek Ezechiël en in de psalmen om de hemellichten aan te duiden. En nog 2 keer in het spreukenboek en daarbuiten niks. Bijvoorbeeld Exodus 35, de kandelaar voor het licht en de bijhorende voorwerpen zijn lampen en de olie voor het licht. Telkenmale wordt dit woord maor gebruikt. En dat is toch iets dat door de meeste uitleggers gemist wordt. Want hier zien we toch, denk ik, dat er ook nog een andere dimensie is aan het scheppingsverhaal. Namelijk de beschrijving van de schepping als Gods heiligdom. Gods tempelpaleis. Nou, misschien zegt het u nog niet veel, maar in dat verband wil ik u ook nog wijzen op een tweede duidelijke aanwijzing die zelden gezien wordt door uitleggers. Wat dat hem natuurlijk resulteert in een vertaling, vers 14b, die in de meeste gevallen onduidelijk en onvolledig is. Ik toon u weer de meest gebruikte, de HSV, de NBG, de NBV. De HSV zegt, en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. NBG volgt en zegt, en dat zij dienen, de hemellichten, tot aanwijzing, zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. Maar dan zie je bij de NBV en de Grootnieuwsbijbel dat die aanwijzing of aanduiding dat al wegvalt en dat vaste tijden meteen geïnterpreteerd wordt. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en jaren of in de Grootnieuwsbijbel om de feestdagen aan te geven en het verloop van dagen en jaren. Waarom toon ik dat? Om te laten zien dat de meningen over de betekenis van de vaste tijden, dat die niet eenduidig zijn, op zijn zwakst gezegd. En dat je ziet dat het woordje dat hier vertaald wordt met aanduidingen of aanwijzing, plots in die vertaling hier verdwijnt. Nu, meestal moet ik zeggen, wordt vaste tijden aangegeven dat het gaat om seizoenen. Ik was eigenlijk verrast dat er in de Grootnieuwsbijbel met feestdagen vertaald werd. Want in de 5 boeken van Mozes, lieve mensen, zijn de vaste tijden telkens een aanduiding voor de feesten en de feestdagen volgens de feestkalender, de liturgische kalender dat je vindt in de wet. Ik kan dat hier nu niet uitwerken, ik hoop dat je me daarin vertrouwt, maar ik heb wel degelijk mijn huiswerk gemaakt dat dit de betekenis is binnen de 5 boeken van Mozes. Toch opmerkelijk, hè? Dus ik geloof dat je het toch met mij eens bent. Als ik hier stel dat die verwijzing naar Israëls feesten en Gods aanwezigheid, dat het eigenlijk in een materiële ontstaansgeschiedenis niet echt thuis hoorde, maar wel op zijn plaats is in een tempeltekst, die mensen, voeg daar nog een keer aan toe dat de Heere God op de 6e dag de mens creëert als zijn beelddrager en ziet dan ook nog een keer de betekenis van de 7e dag van Gods rust. Als je dan nog eens het bewijs, of de elementen beter gezegd, meeneemt, uit Genesis hoofdstuk 2, dan ga je nog veel meer zien. Maar dit zijn de duidelijkste aanwijzingen. Kan je me daarin volgen? Kan je daar iets mee doen? Of zeg je, ja, Jos?
Maar dat is de ene nog even bewust dat er niet van binnen dat geschreven werd, maar dat is nodig.
Je bedoelt vanuit de Exodus? Ja, natuurlijk. Dan zie je dat die elementen er allemaal. Allee, je kunt er niet meer naast kijken, hè? Straks ga je in Genesis hoofdstuk 2 zien. En Yahweh schiep Oe-Yahweh. We vinden toch nadrukkelijk dat God zich zelfs aan Abraham niet openbaar had als Yahweh. Daarom zeg ik, je moet het altijd lezen vanuit de Exodus.
Ik veronderstel ook dat ik er ook moeite mee had, die instelling, dat God volgens ons te leven, ook die plaatsingen van die feesten en dat ik zie en wat, dat zag ze. Als je dan in ding zit, dan is het niet goed dat deuren te lezen.
Je moet er deuren werken, nee?
Maar ja, nu krijg ik daar al een heel andere.
Ja, alles draait er om te heren. Alles.
tot nu toe was het nog wel iets wel duidelijk. De Joden, dat was wel allemaal van de meest aangenomen over één droog gevolg dat er niet.
Absoluut. Maar je ziet, dat is het wel geleerd aan de Egyptenaren. Ja, en dat is hetgeen dat ik toch altijd probeer duidelijk te maken. Mensen, het is niet van niks dat feest vieren, een feestmaaltijd houden in Gods aanwezigheid, dat dat het plaatje bij uitstek is voor de zegen van Israëls eindtijd, hoop en de Sabbatsrust. We mogen leven bij de goedgunstigheid van God, van al het goede dat hij rijk en overvloedig heeft in het land. Je moet niet altijd liedjes zingen voor de Heer dan bidden, maar dat hoe smakt wat hij eet, en is de Heer er dankbaar voor, is dat puur aanbidding in mensen? Ik weet het, ja, vanuit onze protestantse visie is dat nogal behoorlijk heiden, zou ik zeggen, maar het is wel bijbels, sorry dat ik het moet zeggen. Vandaar op zondagmorgen, we vieren de overvloed dat we in de Heer Jezus Christus, en we denken aan de toekomst, de hemel en aarde, maar ja, met een droog korstje brood. Allee, ik versta het, is een rituele maaltijd, maar op de keper beschouwd is het eigenlijk een schande. Want het is maar triest, hebben we dat met elkaar? Eigenlijk
moet een maaltijd doen en op het einde
zo was het.
In Armenië hadden ze al, in Kortenië, weer op dat
ja.
Iedereen had brood,
dat vrucht,
dat
vrede,
dat was allemaal heel leuk. Dat ik in Hongarije wist, oké, de stadskerk is ook heel willig om te zeggen. Maar daar effectief, als ze een dier stuurt, dan hebben we 4 uur. Nee? En dat is nog niet veel, geloof je vriend. Maar tussen die dingen in, is er gebeuren, ja, door tussenin is er een uitgebreide maaltijd. Voor alles en iedereen.
Maar bij de eerste christen, dat zie je in Korinthe, draait het rond die maaltijd. Hè? Want dan zijn er die al een beetje aan het inzien en zijn al redelijk zocht, tegen dat de rest aankomt. Dan moet het natuurlijk ook niet zijn, hè, mensen, dat bedoel ik niet. Maar de essentie van de gemeenschap was de maaltijd. Alles draaide daar rond. En ja, ik zou dat ideaal vinden. Enfin. Ik ga niet blijven deuren eraan. Ja. Nu, laten zij dienen tot tekenen en van vaste tijden en van dagen en jaren. En zo heb je het gezien, zo wordt het niet weergegeven in de Nederlandse tekst. Ik heb hiervoor die weergave gekozen. Waarom? Omdat tekenen in de grondtekst een onafhankelijk woord is. Een onafhankelijk woord dat vaste tijden en dagen en jaren niet bepaalt. Het staat los van elkaar. Dus het gaat niet om 2 functies, zoals we dat gezien hebben, vaste tijden en dagen en jaren. Maar het gaat om 3 functies. Tekenen, vaste tijden, dagen en jaren. Want u weet toch dat tekenen en Israëlse schriften toch belangrijk zijn? Vaak zijn ze een signaal van de Heere tot kennisgeving of openbaring. Ze worden door Yahweh gebruikt tot waarschuwing soms, tot motivatie of als een bevestiging van iets. We hebben het nog gezien recentelijk in Jesaja 7. Weet je nog met koning Achas, dat de profeet Jesaja zegt, vraag een teken in de hoge of uit de diepte van het dodenrijk. Dus dat gaat er om een teken ter bevestiging. Dat de profeet Jesaja zegt wel degelijk de waarheid is. Ja? Een ander teken uit het Nieuwe Testament is natuurlijk overbekend. De magiërs uit het oosten, de astrologen, die een ster gezien hebben in het oosten, en die aan die ster gezien hebben dat de koning der Joden geboren is. Ja. En ik denk dat we het hier ook ruimer mogen zien. Denk ook aan een zon- of maansverzuistering bijvoorbeeld, of aan het verschijnen van een komeet. En ik durf het zelfs zo ver drijven als zelfs de regenboog. Dus het gaat hier duidelijk om tekenen, zo geloof ik, die door de Heere gebruikt worden. Dat is het belangrijkste, dat je ziet dat God de hemellichten hier gebruikt. En dan kom ik inderdaad bij dagen en jaren, want zoals ik al aangaf, positie van zon, maan en sterren diende voor de kalenderberekening. Wij in onze westerse cultuur, time is money, en truit allemaal rond de verstreken tijd, die zeer belangrijk is. Hé? Maar dat is niet voor hen zo. Het gaat hier niet om het verstrijken van tijd dat de lichten aanduiden. Het gaat hier om het feit dat men hun kalender berekent. Van bij de Egyptenaren werd de hemel waargenomen en werd, zoals we gezien hebben, daar op de kalender georiënteerd. Ja. En hier wordt getoond wie er natuurlijk voor verantwoordelijk is. Dus u merkt dat die functies van de hemellichten mens georiënteerd zijn en dat al het overige leven op aarde eigenlijk geen boodschap aan heeft. Hè? Ja? En God maakte de 2 grote lichten en ook de sterren. Velen vragen zich af, wat heeft de Heere God nu precies gedaan hier op de vierde dag? Zijn die hemellichamen op de vierde dag letterlijk gemaakt? Materieel vervaardigd? Maar herinner je wat ik je ook verteld heb over het werkwoord scheppen? Het werkwoord scheppen en maken, dat wordt hier in de tekst afwisselend gebruikt. Dat heb je ondertussen al wel gezien, denk ik. Nu we dat voor het werkwoord scheppen haalt, zoals ik het heb laten zien, haalt ook voor het werkwoord maken. Het werkwoord kent een veel bredere betekenis in de schrift dan enkel materiële vervaardiging. En ik geef u één voorbeeld die direct aansluit bij wat we hier zien. Namelijk in Job 9 wordt er gezegd, hij maakte, hetzelfde werkwoord, de grote beer en Orion, de Pleiaden en de sterren van het zuiden. Grote ondergrondelijke dingen, en dat wordt het vertaald maar brengt, maar het is weer hetzelfde woord, maken eigenlijk, brengt hij tot stand wonderen ontelbaar. Over wat gaat het hier, mensen? Wat is de grote beer? Je moet daarvoor geen astroloog zijn, hè? Sterrenbeelden zijn toch een formatie en schikking van sterren in mensen. Het gaat hier niet om objecten. Nee, sterrenbeeld is geen object. Om maar één voorbeeld te geven, dat maken ook weer een veel ruimere betekenis heeft. Dus, waarom toon ik u dat? Omdat er geen enkele aanwijzing is dat maken in Genesis 1 een materiële vervaardiging vereist, lieve mensen. Absoluut niet. Als je dan mij vraagt, Jos, wat had de Heere God precies op de vierde dag gedaan? Dan is mijn antwoord precies hetzelfde wat hij gedaan heeft de voorgaande dagen. God heeft namelijk gesproken. Dat begint het iedere keer mee, mensen. Elke dag opnieuw ligt die klemtoon op God spreken. En vervolgens zien we dat de uitwerking daarvan is. De bedoeling is dat we leren zien en begrijpen, mensen, dat we dat de schepper God naar zijn wil verordent, dat dat gehoorzaamd wordt en uitgevoerd wordt. In dat geval hier door de hemellichten, zie je? Dus Mozes die wil ons laten inzien dat de hele wereld volledig afhankelijk is van het woord van God. De wereld dankt niet alleen zijn materiële ontstaan aan het woord van God, maar dat vele malen belangrijker is, de wereld heeft ook haar orde en doel aan Gods woord te danken. Dat is heel de les hier. Ja. Dus het resultaat is op de vierde dag, mensen, dat de hemellichamen een functie krijgen in Gods schepping. En al die functionarissen aan het uitspansel, want rote licht en het kleine licht en de sterren zijn eigenlijk functionarissen, en onze dat doen wat de Heere hen toegeschapen heeft, dan eren ze hun schepper. Want uiteindelijk is het Gods schepping in mensen. En dat doen ze in dit geval, wat men gezien, dat betrekking op ons mensen, dan doen ze wat ze moeten doen, de beelddragers dienen. Dan gaat het daar meer over. Ga dan met je mensen. Ik hoop dat je dat duidelijk ziet. Maar ik wil nog even onderstrepen, er is één ding dat ik zie dat ik nog niet gezegd heb. De vierde dag, mensen, is een van de allerduidelijkste bewijzen van die functionele klemtoon binnen het Genesis-verhaal. Als je kijkt naar de beschrijving van die hemellichten, dan zie je dat het strikt is in termen van wat ze precies hier gaan besturen, dag, nacht, en welke rol dat ze gaan spelen. Dus het is niet bedoeld om te beschrijven hoe dat ze precies licht gaan geven, of wat de astronomische relatie is tot de aarde. Wat de wetenschappen geïnteresseerd is, dat komt hier helemaal niet aan bod in mensen. De zorg van de tekst is hier om aan te geven hoe dat de hemel georganiseerd is en hoe dat die functioneert binnen het geheel van de schepping. En dat is zo belangrijk om te zien voor mij, want doorheen de geschiedenis zijn de wetenschappelijke conclusies aangaande ons zonnestelsel en de onderlinge relatie tussen de sterren en planeten, dat is al vaak bijgesteld in mensen. Maar van in de oudheid weet men allang, seizoenen worden bepaald door de lichten aan de hemel en het zijn de eikpunten voor de kalender. En tot op de dag van vandaag is het nog niet veranderd. Hè? Dat is nu net de kracht en de universele waarde van een functionele betekenis. Ze is en blijft doorheen de tijden altijd dezelfde. Ja, en dat is de kracht van een functionele beschrijving. Daarom is dat voor mij zo belangrijk. En dat is eeuwig en onveranderlijk, he, voor alle mensen, door alle tijden heen. Ja? En hier wil ik het einde bij laten, want het is 9:30 uur en ik wil mij houden aan de tijd.